Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 133, het eerste en het derde vers. Psalm 133, vers 1. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Het is als de zalf op 's hoge priesters hoofd, de zalf waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt. En het derde vers, Psalm 133, vers 1 en 3. Lezing vanmorgen vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 20, vers 19 tot 31. Johannes 20, vers 19 tot 31. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht en voor de spiegel van de heilige wet des Heren, die u kunt vinden in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stenen. Het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Johannes 20, vers 19 tot het einde. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Jezus dan zei wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vinger steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei: vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Gemeente, wij zingen ter voortzetting uit Psalm 26 en daarvan het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor uw kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die u ter eer hebt opgericht. Wij noemden u het 8e vers van Psalm 26. Gemeente, met Gods hulp willen wij een preek voor u lezen van dominee R. Kattenberg. De tekstwoorden voor vanmorgen kunt u vinden in het voorgelezen tekstgedeelte, het evangelie van Johannes, het 20e hoofdstuk, het 26e vers. We noemen nu Johannes 20, vers 26, waar we Gods woord al dus lezen. En na 8 dagen... waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Wij zingen ter voortzetting uit Psalm 63, de versen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En wat er ook volgt in het 3e vers, Psalm 63, de versen 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, in onze tekst is sprake van de zondag na Pasen. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats wie er dan samen zijn. In de tweede plaats wie er binnenkomt. In de derde plaats welke boodschap er gebracht wordt. De zondag na Pasen. In de eerste plaats wie er dan samen zijn. In de tweede plaats wie er binnenkomt. En de derde plaats welke boodschap er gebracht wordt. Gemeente, het is de week na Pasen. De blijde jubel is gehoord. Jezus leeft. En dat is werkelijkheid gebleken. De levensvorst heeft ze allemaal opgezocht. Namelijk mensen die waren blijven steken in de machtssfeer van de dood. Mensen die stuk gelopen waren, die waren blijven steken in de machtssfeer van de dood. Mensen die stuk gelopen waren op de kruisheuvel van Golgotha. Hoe kan dat nu? Is dit nu de weg van God? Is dit nu de weg van de koning van alle koningen? Is dit nu de weg van de Messias? Wat hebben ze het er moeilijk mee gehad? En wat hebben ze het nog moeilijk als de steen al weggewenteld is van de mond van het graf? En als Jezus als de volheerlijke uit de doden is opgestaan, dan hebben ze het nog moeilijk, dan hebben ze nog verdriet. Maar dat zal niet lang meer duren, want het hoorde bij de staat van Jezus vernedering om er discipelen op na te houden die hem niet begrepen, die hem tegenstonden. Maar gemeente, die tijd is nu voorbij. Nu is de staat van zijn verhoging begonnen en het blijde lied mag worden gezongen. De Heere is waarlijk opgestaan. En dat lied wordt ook met de daad gezongen. De vrouwen, ze hebben het gehoord. Wees verheugd. O, wat een zaligheid als ze Jezus ontmoeten. En Simon Petrus weet er ook van. Met betrekking tot de ontmoeting die hij met Jezus heeft gehad, is er geschreven: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En de andere discipelen uit Jezus' kring weten er ook van. Want aan de avond van de opstandingsdag is hun Heere en Koning binnengekomen. En ze hebben hem met vreugde ontvangen in hun midden. Want we lezen: de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Alleen wat jammer dat er één discipel ontbrak. Nee, ik bedoel niet Judas. Die is heen gegaan naar zijn eigen plaats. Die zou nooit meer terugkomen. Maar ik bedoel Thomas. Thomas was die avond niet bij hen. En wat moet je dan? Nou, ze zijn naar hem toegegaan. Ze hebben hem opgezocht. En de blijde jubel, zoals zij die gehoord hebben, hebben ze mogen doorgeven. Thomas, wij hebben de Heere gezien. Maar als je nu zo binnenkomt en je woorden stuiten af op een muur van ongeloof, want zo was toch de reactie van Thomas als hij zegt: indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagelen en mijn vingers steken in het teken van de nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Moet u maar eens letten op die woordjes ik en mijn, waarmee Thomas zijn voorwaarden op tafel legt. Mannen, broeders, je kunt dat wel zeggen en je kunt wel een hooggestemd paaslied zingen, maar ik zing niet mee, of ik moet hem eerst zelf hebben gezien. Ongeloof in het leven van dit kind van God. Want laten we elkaar niet misverstaan. Thomas weet wat genade is. Hij weet wie de Heer Jezus is. Hij weet van de liefde tot de Heer Jezus. En hij weet ook van de liefde van de Heer Jezus in zijn leven. En daarom is hij des te meer verdrietig dat hij zo eigenzinnig is gebleken en zo halstarrig. Nog één stapje verder, gemeente, en je bent bij het woord hoogmoedig gekomen. Want ongelovig zijn, dat is een zaak van hoogmoed. Als u niet buigt onder de majesteit van het woord van God, als u niet buigt voor het evangelie van de Heer Jezus Christus, en u gaat straks onbekeerd de kerk uit, dan is dat een teken van hoogmoed. Dat is het handhaven van uw eigen ik. Als wij ook onze voorwaarden stellen, we moeten eerst zus en we moeten eerst zo. Gemeente, we moeten niets. U moet maar één ding. U moet het voor God verliezen. U moet klein zijn. U moet afhankelijk zijn. En daartoe werkt de Heilige Geest. Waar werkt die Geest? Wel, gemeente, de Heilige Geest is hier in de kerk. Want het woord ligt open. Daarom is er verwachting. En dan gaat het natuurlijk niet om wat de mens zou kunnen. Dat is ook de boodschap niet geweest zoals de discipelen die aan Thomas hebben gebracht. Zo in de trant van, we zullen Thomas wel eens even bekeren en verlossen van zijn ongeloof. Gemeente, de discipelen gaan wel met verwachting. Namelijk dat God het doen zal en dat de Heilige Geest werken zal. Zo is het ook in onze tekst een week later. Het is weer zondagavond geworden en de discipelen zijn weer samen. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. En de plaats waar zij samengekomen zijn is kennelijk ook aan Thomas bekend. Want wie komt daar wat schuchter binnen? U kunt dat wel voorstellen. Thomas. Thomas met zijn grote woorden, waarmee hij eerst heeft afgezet tegen zijn broeders. Nu gaat de deur open. Thomas. Thomas. Wat onopvallend. Wat terughoudend. Maar hij is er wel. Lucas meldt het als een blij gebeuren. Niet alleen de discipelen zijn er, maar Thomas met hen. Dat geeft vreugde. Dat geeft blijdschap voor de discipelen. Het blijde woord dat ze de vorige week tot hem hebben gesproken, heeft dan toch wel wat uitgewerkt. Hij mag dan zijn tegenstand geopenbaard hebben, maar hij is er. En dan maakt het Thomas niet moeilijk door te zeggen, zo Thomas, ben je er ook achter gekomen dat je verkeerd hebt gedaan? Ben je eindelijk tot een beter inzicht gekomen? Nee, als mensen afgedwaald zijn van de samenkomst van de gemeente van God, als mensen weggedwaald zijn op eigen wegen en ze komen weer terug, zullen wij ze dan niet met blijdschap ontvangen in het midden van de gemeente? Zullen wij ze dan niet met liefde weer opnemen in onze kring? Dat is de verantwoordelijkheid naar u toe, vanuit het ambt aller gelovigen, om zo mee te leven met de ander en zo bezig te zijn in de dienst des Heren. En gemeente, dat is een bijzondere spits, ook naar de ambtelijke dienst. Want de ambtsdragers waken voor uw zielen, niet waar? En daarom, het gaf bij de discipelen zorgen toen Thomas er niet was. Zo geeft het ook bij de ambtsdragers van vandaag zorgen als u uw plaats leeg laat staan in de kerk. Als de ambtsdragers moeten zeggen, hij of zij was er niet vandaag. Dat geeft verdriet, meisjes en jongens, in het hart van de ambtsdragers. Dat geeft verdriet vanuit de liefde van Christus. Want als ambtsdrager ben je bezig vanuit de liefde tot de Heere Christus. Laat toch uw plaats niet leeg, maar kom op naar de werkplaats van de Heilige Geest. Want het geloof is immers uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. En gemeente, laat God nu juist in de prediking de Heere Christus niet verhogen op de staak van het evangelie. Laat hij hem voor u in de verkondiging van zijn woord niet altijd afbeelden in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn noodzakelijkheid, in zijn opzoekende zondaarsliefde. Legt God in de dienst van de prediking zijn hart niet open? Ook nu. Het is alsof de Heere zegt: u mag in mijn hart kijken. Wat zal God daarin dan laten zien, gemeente? Als u zo door de prediking in zijn hart mag kijken, dan leest u daar wat de Heere zegt. Ik zoek uw dood niet en ik zoek uw ondergang niet. En ik zoek uw verderf niet, maar ik zoek uw behoud. Ik zoek uw leven. Vanuit het hart van God klinkt de roepstem over het rond van deze wereld. Wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde. Hoort u wel hoe ver de nodiging reikt en hoe ver de roepstem uitgaat? De nodiging om tot Jezus te komen is wereldwijd. De Heere stelt daar geen voorwaarden bij. De Heere laat dat in al zijn kracht tot u uitgaan, ook nu. Hier is het woord van God. En het centrum van het woord is de gekruiste en de opgestaande levensvorst. Door hem volvoert God zijn welbehagen. Hier is de werkplaats van de Heilige Geest. En als je daar dan niet bent, dan loop je de zaligheid mis. Dan loop je de ontfermingen van God mis. Ik spreek naar de mens. Als de Heere komt en u bent er niet, zal hij dan niet moeten zeggen: ik heb u gezocht, maar u was er niet? Kijk, dat geeft verdriet, ook in het hart van de ambtsdragers. Het geeft blijdschap als u er wel bent en dankbare verwondering. Dat brengt ook tot het gebed in het leven van de ambtsdragers: Heren, wilt u alstublieft uw kerk ook uitbreiden? Wilt u werken in de gemeente? Heren, tot zaligheid. Heren, wilt u het doen? Want als ambtsdrager ben je daartoe niet in staat. Ook al zou je het wel willen. Je zou het niet kunnen. Al laat je heel je hart spreken, dan breng je nog niet iemand tot andere gedachten. Als het gaat om God en de dienst van God. Maar het leidt wel tot het gebed: Heere, wilt u het doen? Tot de eer van uw grote naam en tot de verheerlijking van uw deugden? Want gemeente, als je nu zelf weet hebt van de opzoekende liefde van de Heere Jezus Christus in je leven, heb je dan ook geen oog voor de ander? Dan is het: kom, maak God met mij groot. Daarom was het zo'n verdriet voor de discipelen dat Thomas er niet was. Want zo kon hij God niet mee groot maken. In zijn eentje zat hij te treuren, in zijn ongeloof en in zijn hoogmoed. En nu konden de discipelen hem ook niet uit die put halen. Maar de Heere heeft wel hun dienst willen gebruiken. Thomas is er ook. Ik stel me voor dat hij daar wat zwijgend zit. Wat teruggetrokken. De dingen waar zijn medebroeders het over hebben, ja, daar kan hij niet over meepraten. Dat is ook te groot voor hem. En dat is ook te wonderlijk voor hem. Maar gemeente, één ding. Dat wil Thomas wellicht niet bekennen. Dat wil hij niet bekennen voor zichzelf. En dat wil hij zeker niet bekennen voor zijn medebroeders. Maar heel diep onder de as van de hoop die in rook is opgegaan, smult kennelijk toch nog een klein vonkje vuur. Dat minimale lichtje wat hij nog ziet. Stel eens dat die broeders gelijk hebben en dat het waar is dat Jezus leeft. Zou hij toch maar niet eens gaan vanavond? Hij weet de plaats uiteindelijk wel. Ze kunnen hoogstens de deur voor hem dicht doen. Maar dat verwacht hij eigenlijk niet. Zou hij toch niet maar gaan? Hij doet het, gemeente. Hij doet het. Hij gaat op pad. En Thomas met hen. Het is toch een heel rijk woord, nietwaar? Het staat er zo eenvoudig. Maar wat betekent dat veel? De cirkel waarin Thomas zichzelf had opgesloten, die cirkel van het ongeloof, heeft dan toch een kleine opening gekregen. Die band waarin hij zat en waarin hij nog zit, dat blijkt ook wel uit het vervolg, daar is toch wat aan gedaan. Daarin is toch iets open gegaan. Ondanks het blijvende ongeloof komt er toch een sterker verlangen naar de gemeenschap der heiligen en naar het woord van God. En kijk, juist onder dat woord van God, onder dat woord van, daar wil Christus zich openbaren door zijn Heilige Geest. Het woord van God, dat moet het doen. Het woord van God in de hand van de Heilige Geest. Dat blijkt ook in het leven van Thomas. Wat is dat groot, dat de Heer Jezus zo wil werken. En wat is het groot, dat hij voor Thomas nog een keer apart wil terugkomen. Voor Thomas. Had u dat gedacht? Voor iemand met zo'n hoogmoed, met zijn ik en met zijn mijn. Jezus komt daarvoor terug. Gemeente, de discipelen hebben Thomas natuurlijk gemist. Die eerste zondagavond toen het Pasen was. Thomas is er niet. Maar als Jezus in die kring komt, dacht u dan dat Jezus hem niet zou missen? Ik zal u zeggen, Jezus mist Thomas nog veel meer dan de discipelen Thomas missen. Want Jezus' hart gaat uit naar al de schapen van zijn kudde. Ook naar de schapen die zich aan ongeloof overgeven. Ook die schapen die halsstarrig en die hoogmoedig zijn. Nee, dan zegt de Heer Jezus niet in zichzelf, nou, Thomas zie ik niet. Dan schrap ik die maar van mijn lijstje. Gemeente, Thomas staat erop hoor. Of liever, hij staat erin. Namelijk in het hart van zijn Heere en van zijn Koning. En daarom Thomas ook. Niet Thomas, u moet uw eigen schuld maar dragen en u moet de consequenties van uw gedrag maar aanvaarden. Thomas, u moet maar omkomen. Dat heeft de Heer Jezus niet gezegd. Dat heeft hij toen niet gezegd. Dat zegt hij ook nu niet tegen zo iemand als Thomas. Bent u dat misschien? Het zou heel goed kunnen. Ook als je let op de bijnaam van Thomas. Didymus heet hij. Dat wil zeggen dat hij er eentje is van een tweeling. Het zou goed kunnen dat u dan de andere helft van die tweeling bent. Dat u als twee druppels water lijkt op Thomas. De Heer Jezus wel liefhebben. De uitgangen van het hart gaan wel naar hem uit. Maar het stuit op het ik en het mij. Als ik niet dit en als ik niet dat. U lijkt op Thomas, ja. U bent er een als Thomas. Zo bent u de kerk binnengekomen. Schuchter, wat voor uzelf heen starend. Met de vraag in uw hart. Mag ik nog hier wel hier binnenkomen? Het mag. Dat is wat. Als je zo de kerk binnenkomt, het mag weer. U ziet de deur openstaan en niemand is er die zegt, wat doe jij hier? Zijn er misschien mensen hier die zeggen, Heere, dank u wel dat hij er weer is. Dat zij er weer is, ja? Het zou verdiend zijn dat u werd afgeschreven. net als Thomas vanwege uw zonde en uw ongerechtigheid. Maar wat klinkt dan het woord van de apostel ook in deze geschiedenis mee? Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Want hij is de goede herder. Hij zoekt het verlorene. Hij brengt het weggedrevene bijeen. Hij vraagt naar zijn schapen. Hij zoekt ze op. Ook dat ene schaap dat gekluisterd ligt aan de ketting van het ongeloof en dat vastgebonden is door de macht van de twijfel en van de duisternis. Dat schaap dat de duisternis heeft gehaald over zijn eigen ziel, door eigen schuld. Hij zoekt ze op na Pasen, allen die in de dood zijn blijven steken, allen die op een doodlopende weg zijn terechtgekomen. Daar kun je niet verder. Nee, u niet. Maar hij wel. Want hij is door de dood heen gegaan. Het is voor hem geen beletsel meer. Hij heeft de dood achter zich gelaten. En hij opent de deur van de andere kant om te zeggen: ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Hij laat het horen. Ik leef. Ik ben de opgestaande levensvorst. Hier ben ik. Ik leef. En gij zult leven. Thomas, dat geldt ook voor u. U zegt misschien: ik ben zo'n ongelukkig mens. Ik ben zo'n onmogelijk mens. Ik met mijn voorwaarden, net als Thomas. Ik moet eerst dit hebben meegemaakt. En ik moet eerst dat hebben meegemaakt. En als dat niet is gepasseerd in mijn leven. We kennen dat. Maar dat is niet best, gemeente. Ik zeg niet dat het onbegrijpelijk is. Maar het gaat er niet om wat ik kan begrijpen. Het gaat erom wat God ervan vindt in zijn woord. En dat is niet best. Dat hoogmoedige ik met zijn ongeloof. Wat zegt u? Naar mij zal de Heere wel niet omzien. Naar mij zal de Heere wel nooit meer omzien. Dat hebt u wel verdiend. Dat de Heere zou zeggen: nooit meer. Wat geweest is, dat is voorbij. En het wordt nooit meer wat tussen ons. Maar dat zegt hij niet, gemeente. Dat zegt hij niet. Hij leeft. En dat is zijn glorie. Dat is zijn heerlijkheid. En dat zal ook de glorie en de heerlijkheid zijn van allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. De waarborg voor de zaligheid ligt niet in het feit dat u het ziet. Of dat u iets ziet. Of dat u iets meemaakt. Maar de waarborg van de zaligheid ligt in het feit dat Jezus leeft. Dat is de grond van onze zaligheid. Uiteindelijk hebben al zijn kinderen zich er ook buiten gezondigd. Gaat u maar na. De discipelen en de vrouwen en Petrus en Thomas en allemaal. Niet eentje is er bij Jezus gebleven. Ze zijn allemaal hun eigen weg gegaan. En tot wie komt hij nu? Tot die allen die het niet verdiend hebben. Tot Petrus die hem verloochend heeft. Tot de discipelen die hem allemaal verlaten hebben in het heest van de strijd. Die allemaal hun woord hebben laten liggen daar in de buurt van Gethsemane met: wij zullen geenszins aan u geërgerd worden. Hij komt tot die allen. Zelfs ook tot Thomas. Wat een genade, gemeente. Want dat is het. Daar is nu niets van Thomas bij. Daar is niets van de discipelen bij. Daar is niets van de mens bij. Dat is puur genade. Daar moet je het van hebben. En daar krijgt Thomas het ook van. Zo lezen we het ook. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden. Dat is een heel bijzonder woord, gemeente. De deuren waren gesloten, net als vorige week met Pasen. Je zou toch zeggen, de discipelen hebben toch al wat geleerd. Die zijn met de blijde boodschap bij Thomas geweest. Jezus leeft. Zou u niet verwacht hebben dat ze de deur hadden opengezet op deze zondagavond? Vorige week is Jezus geweest. Zou hij soms vanavond ook komen? Nee. Kennelijk zitten ze met dezelfde vrees als toen en met dezelfde moeite als vorige week. Weer de deuren dicht. En nu zou Jezus ook tot de discipelen kunnen zeggen: verzinkt u dan maar in uw ongeloof en in uw zonde. Maar gemeente, dat doet Jezus niet. Ook nu niet. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Zo komt hij, ondanks de gesloten deuren. Hij komt in de weg van het wonder. Hij komt als hij niet wordt verwacht. Wanneer doet u 's avonds de deur op slot? Als de kinderen wat ouder zijn, dan zegt u: zijn ze er? Ja, ze zijn er allemaal. Nou, dan kan de deur op slot. Dan verwacht je niemand meer. Dan kan de deur dicht. Daarom is het een veeg teken als de deuren bij de discipelen gesloten zijn. Want dan verwachten ze kennelijk niemand meer. Dat is erg. Ze verwachten hun heren niet meer. Want de deur zit op slot. Wat komt ook hieruit een onderwijsgemeente? De deur is op slot. En hij komt toch. Dwars door het onmogelijke heen. De levensvorst breekt dwars door alles heen. Daar waar onze deuren dicht zitten en waarbij wij schuldig moeten staan en waarbij wij verloren moeten zijn voor het aangezicht van God, daar komt Jezus. Waar? In het midden. Stond Jezus in het midden. Daar mag u niet overheen lezen. Dat is de plaats die hem toekomt. De plaats van eer. Er kan er maar één in het midden staan. En dat is hij. Dat geldt ook vandaag. Jezus in het midden. Dat geldt met name ook in de prediking. In de prediking van het evangelie staat het kruis van onze Heere en Zaligmaker in het midden. Want het gaat om hem. Om onze Heere en Koning. Het gaat niet om een mens. Een vroom mens of een bekeerd mens. Ik zeg niet dat een bekeerd mens onbelangrijk is. Maar als het gaat om het centrum van de prediking, dan is dat Jezus. Dat is zijn kruis. Dat geldt ook en vooral in de ambtelijke dienst. Dat geldt voor u persoonlijk. Een ieder voor zich. Dat geldt als het goed is voor ons allemaal. Jezus in het midden. Gemeente, het mag toch niet anders gezegd worden? En het kan ook niet anders gezegd worden? Ik kan toch niet zeggen: volstaat u maar met uw rechtzinnigheid en met uw goede bedoelingen en met uw veel ermee bezig zijn? Dat kan niet. Dat willen we wel graag. Maar neem dat nu aan op het gezag van het woord van God. Er is er maar één die gezegd heeft: het is volbracht. En dat is hij. En daarom is er geen andere naam in de prediking en in de ambtelijke dienst en in onze persoonlijke verhouding tot God dat deze Heer en Koning. Hij moet in het middelpunt. Er is toch maar één weg, nietwaar? Jezus zegt: ik ben de weg. Wij zingen nu eerst uit Psalm 122, het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd en lust. Om vriend en broederen spreek ik nu, de vrede zij en blijf in u. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken, om 's Heeren huis en u gebouwd. Waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. We noemen nu Psalm 122, het derde vers. Jezus stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Dat is zijn boodschap. Opnieuw. Vrede zij u lieden. Dat heeft hij de vorige week ook al gezegd. Tot twee keer toe. Het is u voorgelezen uit het begin van de schriftlezing. Het 19e vers en nog een keer in het 21ste vers. Vrede zij u lieden. En nu opnieuw. Misschien zijn we wel geneigd om te zeggen, dat hoeft toch niet herhaald te worden. Hij heeft toch al die vrede uitgesproken en meegegeven. Gemeente, bedenk eens. De deuren zitten op slot. Vreesachtigen zijn hier bijeen. En tragen van hart om te geloven alles wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Die tragen van hart blijken hardleers te zijn. Het onderwijs van de hemel moet steeds weer herhaald worden en steeds weer vernieuwd worden. En wat een zegen dan, dat de Heere dat doen wil. Dat hij opnieuw komt met zijn vrede. Wat een geduld. Wat een liefde. Het is alsof de Heere zegt, ik zal het nog een keer zeggen. En met twee keer haalt u het ook nog niet. Nou, ik wil nu achterblijven om het voor de derde keer ook te zeggen. En dan is hij in dat spreken steeds weer de eerste. Hij komt binnen en hij spreekt. En hij betuigt in dat spreken, mijn kind, ik weet, u kunt de strijd niet aan. Dat gold vorige week, dat geldt vanavond weer. Kon u het deze week wel in eigen kracht? Als u dat zegt, dan bedriegt u uzelf. Had u hem niet nodig? Bent u dan vandaag niet met het verlangen naar de kerk gekomen? Heren, wilt u het nog eens zeggen? En nog eens een keer? En dan zegt hij het nog eens, wetend dat u de strijd niet alleen aan kunt. Ik weet, mijn kind, van uw vallen. Ik weet van uw struikelingen. Ik weet wel dat het van de week anders gelopen is dan het moest gaan. Ik weet wel dat u mij weer verloochend hebt. En ik weet wel dat u voor mijn naam weer, dat u het voor mijn naam weer niet hebt opgenomen. En ik weet wel dat u het thuis hebt laten liggen. Ik weet allemaal wel. Ik weet het, hard leers en moeilijk te onderwijzen. Maar dan blijf ik dezelfde in mijn trouw. En dan kom ik het ook vandaag opnieuw te zeggen. Vrede zij u lieden. De Heere zegt, je mag aan mijn huis zijn. Elke zondag weer opnieuw. En van tijd tot tijd ook door de weeks. En u mag het horen. Steeds weer opnieuw. Want ik wil naar u luisteren. Ik wil uw klachten aanhoren. En uw problemen en uw zorgen. Ik wil luisteren naar wat u tot mij te zeggen hebt. Hebt u vandaag wat tot Jezus te zeggen, gemeente? En jullie, meisjes en jongens, als de school of de maatschappij een claim op jullie legt? Is het zo dat je hart ernaar schreeuwt om het open te leggen voor hem? Om te zeggen, Heere, kunt u er nog wat aan doen? Heere, weet u er weg mee? De zorgen en de zonden groeien mij boven mijn hoofd. Ze zijn mij als een zware last, te zwaar geworden. Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Dan leef je het in dat uit ons geen vrucht zal zijn. Vandaag niet en morgen niet en nooit. Uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar Jezus leeft. En het is Pasen geweest. En dat geeft vrucht. Ja, dat zet vrucht in het leven van de kinderen van God. Uw vrucht is uit mij gevonden. Daarom, u zult niet zonder vrucht zijn. Vrede zij uw lieden. Het komt van bovenaf. Van de troonzaal van de hemel. Dat is het. Gemeente, het is niet zo dat Jezus zegt, mijn discipelen, wees maar niet bang. Of, blijf maar wat kalm en rustig. Nee, vrede is in de Bijbel een prachtig woord. Dat is niet die vrede zoals je daarvan in de krant leest. Vrede, dat betekent niet dat er geen oorlog is. Maar vrede wil zeggen, het is weer goed. De breuk is geheeld. De straf is gedragen. De schuld is verzoend. Het is weer goed tussen God en een mensenkind hier op aarde. Vrede. Dat is de vrucht van Jezus' woord. Zoals hij het op Golgotha heeft laten horen. Het is volbracht. Vrede. Dat was de kerstpsalm van de engelen, weet u. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. En vrede, dat is ook de paaspsalm over Christus in zijn opstandingsheerlijkheid. Vrede zij uw lieden. Hunkert u hard daarnaar? Schrijdt u voor God vanuit de gebrokenheid van uw hart, vanwege de schuld van uw leven, vanwege de zonde van uw bestaan? U zegt mogelijk, hoe moet dat? Het woord, gemeente, niets anders dan het woord van God. Vrede zij uw lieden. En waar Jezus spreekt van vrede, daar geeft hij ook die vrede. Dat woord van Jezus is niet maar een wens. Mocht je nog eens vrede krijgen of mogen de Heere nog eens vrede schenken? Nee, hoor maar. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. En Thomas, gemeente. De Heer Jezus vergeet niet dat Thomas er ook bij zit. Nee, dat vergeet hij niet. Daar denkt hij juist aan. Juist ook aan Thomas. Maar zegt u, die vrede is toch pas straks voor Thomas? Als hij weer tot het geloof zal zijn gekomen? Straks toch pas? Gemeente, de Heer Jezus maakt voor Thomas geen uitzondering. Thomas, u valt er ook onder. Onder die vredesgroet van de Heer Jezus. Vrede, Thomas, ook voor u. Schaam u dat u niet hebt durven geloven. Schaam u dat u niet hebt kunnen geloven. Schaam u dat u wel voorwaarden durft te stellen, Thomas. En toch, ondanks dat, vrede, ook voor u. Voor Thomas, die gevlucht is, net als de alle anderen. Voor Thomas, die zulke geweldige, hoogdravende woorden heeft gesproken, ik en mij. Vrede ook voor Thomas, ondanks alles wat er is gepasseerd. Thomas, ik wil u toch gebruiken in mijn dienst. U mag straks ook uitgaan, ondanks alles. Ja, Thomas, u wordt ook door deze dingen uiteindelijk geleerd en gelouterd. Vrede, zei u lieden, het is Pasen geweest. Thomas, Petrus, Jacobus, Andreas. Merkt u wel, gemeente, dat de ambtelijke dienst ook verbonden is met het paasfeest? De discipelen ontvangen de vrede van God allereerst persoonlijk. En dat is nodig. Het is een zaak van het hart. Opdat ze, zal de apostel laten schrijven, opdat ze niet zelf verwerpelijk zullen zijn waar zij anderen prediken. Maar zij ontvangen die genade ook ambtelijk, om een dienstwerk te kunnen doen voor het aangezicht van God. Zo geeft de Heere zelf vanuit zijn heiligdom de toerusting die geen ander kan aanreiken. En dat geeft ook afhankelijkheid. Heere, wilt u mij de leiding van uw geest geven? Wilt u mij onderwijzen? En wilt u zo met mij zijn, dat die vrede ook tastbaar mag zijn in mijn leven? Hij komt en hij zegt het. Gaat heen in deze uw kracht. Welke kracht is dat? Is dat de kracht die Gideon zelf had? Wel nee. Dat is de kracht die God verleent. Gaat heen in deze uw kracht. In de kracht van de levensvorst. Ontkracht in onszelf en bedient uit zijn kracht en uit de volheid van zijn ontfermen. Dan kun je zeggen, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dat is geen hoogmoed, maar dat is geloof. En zo zal het mogen. En zo zal het ook kunnen. Zo alleen kan Thomas verder. Onder de zegen van hem die de vrede schenkt. Onder de zegen van de vredevorst. Paulus schrijft, hij is onze vrede. Hij, de Heere Christus, de opgestaande levensvorst. Hij is onze vrede. Amen. Heere, getrouwe God in de hemel. Mogen uw kinderen zo toch leunen en steunen op u. Op uw middelaarsverdiensten. En mogen zo het oog gedurig op u slaan. En wilt u zo in uw woord hun gang en hun treden vastmaken. Want dan zullen ze niet wankelen. Wilt u zo het woord van vanmorgen in het hart brengen. Het is met gebrek tot het oor gebracht. Maar u kunt het daar brengen. In het hart. En wilt u dat ook doen? tot roem van uw genade, tot de uitbreiding van uw koninkrijk. U gaf een stem om te lezen, uw naam daarvoor de dankzegging. We mochten en rust zo onder uw woord zijn. Mogen we ook als we thuiskomen, het toch ook zo in de binnenkamer, het voor u neerleggen, smekend om een zegen. We bidden ook zo voor de rouwdragenden, de weduwen, de weduwnaren, langer of kortere tijd geleden, zij die kinderen hebben verloren of andere betrekkingen. Wilt u zo verder deze dag uw woord rijkelijk zegenen, vanmiddag en ook vanavond, wil u beide knechten helpen. Wilt u zo verzoening doen over al het zondige wat er was? We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 140 en daarvan het 13e vers. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Wij zingen onze slotzang. Eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw een troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.